Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Harry Bodewiets is vanmorgen de organist. De bloemengroet van vandaag gaat naar zuster Pita Moerman-Jousma, Vijverlaan 96. De deurcollecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachtcentrum. En tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor de kerk. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 105. De verzen 1, 2 en 18 in de nieuwe berijming. Psalm 105, de verzen 1, 2 en 18 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we uit het liedboek Gezang 313. Uit het liedboek Gezang 313 zingen we na votum en groet. We zingen dit lied met wisselende stemmen, mannen, vrouwen en allen. Na de lezing van de wet volgt het kinderlied. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 125. De verzen 1, 2 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 125, de verzen 1, 2 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 126. Uit het liedboek Gezang 126 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 17. De verzen 3, 4 en 8. Psalm 17, de verzen 3, 4 en 8 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Lucas hoofdstuk 3. De verzen 1 tot en met 21. Lucas hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 21 is de schriftlezing. En vers 18 van het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. De tekst voor de verkondiging is vers 18. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier aan de Kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant hoopt voor te gaan. We willen u nog herinneren aan de week van het gebed die deze week gehouden zal worden. Voor het rooster kunt u meer informatie vinden in de laatste rondom Zuidhoven. Er zijn verder geen mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 105, de versen 1, 2 en 18... En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gezang 313 zingen. Gezang 313, zonder der gerechtigheid. Ga ons op in deze tijd. En we zingen die in beurtzang, zoals het ook staat afgedrukt. gaan met elkaar luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we het lied Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Bij de opening van zijn woord. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn op deze zondagmorgen hier in de kerk gekomen. Onze kinderen en met onze ouders, met anderen. We zijn hier met heel veel mensen in de kerk en we mogen samen zingen, bekende liederen, minder bekendere liederen, kinderliederen, liederen die we in ons hart dragen, liederen die we voor het eerst zingen. We willen u danken dat u ons hier bij elkaar brengt. Helemaal omdat we deze zondag ook weer gewoon een gedeelte uit uw woord mogen lezen. En dat de kinderen straks ook op de zondagsschool iets uit uw woord mogen horen. En we willen u danken dat u ons dat geeft. Dat we elke zondag weer als uw gemeente samen mogen zijn. En dan gewoon een stuk uit de Bijbel mogen lezen. Omdat we geloven dat u daardoor ook tot ons wil spreken. Omdat u iets zei tegen mensen lang geleden, maar ook vandaag. De levende God bent die iets te zeggen heeft tegen ons. En we willen u danken daarvoor. Dat u niet ver weg bent. En dat u zich niet afzijdig houdt. Maar dat u op deze manier bij ons komt. Soms zouden we het wel willen dat u nog veel directer bij ons was. We weten dat we daarvoor ook moeten wachten op de komst van uw koninkrijk, in volle heerlijkheid. Dat u dan zult wonen bij de mensen en dat de volken uw volken zullen zijn en dat u zelf bij hen zal zijn. En soms kunnen we daar ook geweldig naar uitzien, naar die dag dat u alles zult zijn en in alle. En dat alle dingen nieuw zullen worden. Zeker als we van alles meemaken in ons leven. Zo stonden we vorige week en afgelopen week bij het graf. Er gaat van alles door ons heen. En dan denken we, laat dat rijk van u maar komen, Heere God. En dat kan in heel veel andere situaties ook zo zijn. We weten dat we geduld moeten hebben tot een zeker moment dat u komt. We bidden van u, geef dat we dat moment ook met vertrouwen tegemoet gaan, maar ondertussen ook gewoon ons werk doen. Maar dat betekent wel, Heere God, dat u vaak op een andere manier tot ons spreekt. Niet zo heel duidelijk als we soms zouden willen. Maar u heeft uw zegen beloofd aan de lezing uit uw woord en de verkondiging van uw woord. En als we dan als uw gemeente, als het de gemeente van de Heer Jezus Christus samen zijn, dan mogen we erop vertrouwen dat u ook door de verkondiging van het evangelie heen van vanmorgen tot ons, zoals wij zijn, wil spreken. Wilt u dan ook bij ons zijn naar uw belofte? We hebben net ook gezongen of u ons wil wakker maken, wakker wil schudden uit ons eigen leven. Wilt u dat ook doen? En geef dat we oor en oog zullen hebben voor wat u te zeggen hebt. Dat we niet in gemakzucht ons leven verder leiden, maar dat we zullen staan voor de dingen van u. Heere, wees u zo ons nabij in deze dienst. Geef ons een stem om te spreken, oren om te luisteren, een hart om op te merken. Wees u zo bij ons en met de kinderen. Wees u ook met ons als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Wees u dan ook in ons midden. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We gaan eerst met elkaar uit de Bijbel lezen. En als we uit de Bijbel gelezen hebben, mogen de kinderen naar de zondagschool. Maar dat zal ik straks nog wel even zeggen. We gaan lezen over Johannes de Doper. We lezen Lucas 3, vers 1 tot 22. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was, en Herodes viervorst over Galilea, en zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden. Gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, en alle vlees zal het heil God zien. Hij sprak dan tot de scharen die uitliepen om zich door hem te laten dopen. Adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen, we hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vroegen hem, zeggende, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zeide, wie een dubbel stel klederen heeft, delen mee aan wie er geen heeft. En wie spijzen heeft, doe evenzo. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. En zij zeiden tot hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tot hen, vordert niet meer dan u voorgeschreven is. En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem zeggende, en wat moeten wij doen? En hij zei tot hen, plundert niemand uit en perst niets af en wees tevreden met uw soldij. Toen nu het volk in afwachting was en alle in hun hart overlegden over Johannes of hij misschien de Christus was, antwoordde Johannes en zei tot allen, ik doop u met water, doch hij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Met nog vele andere vermaningen bracht hij aan het volk het evangelie. Toen echter de viervorst Herodes door hem bestraft werd om Herodias, de vrouw van zijn broeder, en om alle wandaden die Herodes bedreven had, heeft hij dit nog bij al het andere gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis sloot. En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. En de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel, gij zijt mijn Zoon, de Geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over vers 18. Met nog vele andere vermaningen bracht hij aan het volk het evangelie. De kinderen mogen naar de zonneschool. En hier gaan we zingen op Psalm 125, vers 1, 2 en 4 in de Nieuwe Berijming. Straks na de preek zingen we gezang 126. En je vraagt je af, past dat wel helemaal bij elkaar? Hij verkondigde met vele vermaningen het evangelie. Klopt dat nou eigenlijk wel bij elkaar? Want bij het woord vermaning denken we al snel aan het vingertje. Dingen die je niet mag, dingen die je wel moet. En er staat er met vele andere vermaningen, en zo is het ook goed vertaald, verkondigde hij het evangelie. Sluit dat niet elkaar een beetje uit? Als we nadenken over vermaning, dat vingertje, maar evangelie is voor ons, ja, wat betekent het evangelie? Wat is dat? Nou, zeggen we, dat is de blijde boodschap. Nou, blijde boodschap en vermaningen, gaat dat wel samen? Nou ja, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat evangelie niet blijde boodschap betekent. Betekent goede boodschap. En dat is toch weer wat anders. Want alles waar we blij over zijn, dat is nog niet goed, hè? En alles wat goed is, daar zijn we nog niet altijd blij over. Evangelie betekent goede boodschap. En dat brengt hij. En dat het uiteindelijk ook een hele blijde boodschap is, nou, dat weet ik wel zeker. Maar hij doet dat met heel veel vermaningen. En dat is niet direct het vingertje om mensen te zeggen van, nou, dit doe je fout en dat doe je fout. Maar om mensen juist bij dat evangelie te brengen. Om ze in dat spoor van het evangelie te krijgen. Met veel vermaningen. En we hebben het gelezen van Johannes de Doper, die staat daar. Er komen allerlei mensen naar hem toe en die vragen, wat moeten wij doen, wat moeten wij doen en wat moeten wij doen? Nou, ik zou me zomaar kunnen voorstellen, in ieder geval zou ik dat wel heel goed vinden. En ja, wel passend als we dat voor onszelf ook zouden afvragen. Als wij daar nou zouden staan, bij Johannes de Doper. En we zouden vragen aan hem, wat moeten wij dan doen? Wat ligt dan op ons bordje? Wat zou Johannes de Doper nou tegen ons zeggen? Deze week begint de week van het gebed. En het gaat over wandelen met God. Dat is natuurlijk heel mooi, hè? Wandelen met God. Maar wat is dat nou precies, wandelen met God? Als je met iemand ergens heen loopt, dan heb je vaak een doel. Of als je gaat zeggen van, nou, ik ga hardlopen of ga joggen, dan is het doel, nou ja, om af te vallen of wat dan ook, om een beetje fit te worden. Maar wandelen, dat heeft als doel dat je met elkaar praat. Als je met iemand gaat wandelen, dan gaat het om de omgang met iemand. Als je nou met God wil wandelen, en God wil met ons wandelen, dat is eigenlijk al iets heel bijzonders, hè? Wandelen met God. Noach van Henoch staat dat er. Maar als God nou met ons wil wandelen, en wij met God mogen wandelen, wat moet er dan gebeuren? Hoe wordt het dan ook een goede wandeling? Nou, dat soort vragen in ons hoofd hebben we, en die nemen we mee als we ook gewoon dit Bijbelgedeelte met elkaar nog eens doornemen. Dus over het wandelen met God en wat moeten wij doen. En met vermaning het evangelie. Hè? Dat soort die drie dingen. Dan lezen we het gedeelte nog eens een keer. En nou, we zijn begonnen dus in Lucas 3. En het was een heel uitvoerige tijdsbeschrijving. Hè? Dat valt wel op. Hoe stond het er? In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius. Toen Pontius Pilatus stadhouder van Judea was en Herodes enzovoorts enzovoorts. En Caiaphas en Annas komen ook nog ter sprake. Heel, heel uitvoerig. Een tijdsbepaling van wat gebeurde er in de wereld, in het Romeinse Rijk, keizer Tiberius. Wat gebeurde er in Palestina? En wat gebeurde er onder het Joodse volk, hè? Annas en Caiaphas. Waarom schrijft Lucas dat nou zo uitvoerig op? Je kunt zeggen van nou, ze hadden in die tijd geen andere jaartelling. Dat is natuurlijk zo. Wij kunnen zeggen het was in het jaar 30 of zoiets dergelijks. Nou, waarschijnlijk was het in het jaar 28 of 27. Maar die tijdrekening hadden ze nog niet. Dat is pas in de vijfde eeuw gekomen. Dus daarom moesten ze het ook wel zo schrijven. Maar waarom noemt hij dan heel specifiek die tijd? He, met naam en toename. He. Niemand kan erover twijfelen. Nou, juist daarom, omdat niemand erover kan twijfelen. He. Toen en toen, wil Lucas zeggen, is er wat gebeurd. Iets heel bijzonders. Want gemeente, wat we mogen geloven en waar we op mogen vertrouwen, het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ja, wat is dat nou? Hè? Sommige mensen denken van dat is een bepaalde gedachte. Je hangt een bepaalde leerstelling aan. Of je hebt bepaalde ideeën. Of bepaalde verwachtingen of geloofsovertuigingen. Ja, dat is allemaal wel mooi. Maar het evangelie is uiteindelijk gebaseerd en bestaat eigenlijk uit dingen die gebeurd zijn. Heilsfeiten, zeggen we dan. Dat de Heer Jezus ergens geboren is, ja, dat is een hele mooie gedachte. Je kunt zeggen, er was in een land hier heel ver weg iemand die werd geboren. En dat je denkt, nou ja, dat is wel heel mooi. Iemand die in een kribje kwam te liggen, heel arm en zo en heel lief en weet ik veel wat allemaal. En dan kan een mooie gedachte je ontroeren. Maar of het nou een mooie gedachte is of niet, het is in ieder geval een goede gedachte dat er daar in het jaar nul, laat ik het maar zo zeggen, iemand geboren is voor ons. Net zoals wij allemaal geboren zijn. En dat er in dat jaar 27, dat er daar iemand kwam, Johannes de Doper, om van hem te getuigen. Om iets over hem te zeggen. En die Johannes de Doper heeft zo rondgelopen op aarde zoals wij rondlopen op aarde. Ja, in andere kleren en hij at wat andere dingen, maar dat was ook het enige verschil. Hij was met andere woorden mens van vlees en bloed, net zoals wij allen. En die wilde juist wijzen op de Heer Jezus. Zodat het onder ons ook vast en zeker zou zijn. Wie de Heer Jezus was. En dat het niet zomaar iets is van, nou, het is wel een aardige gedachte. Het evangelie en het christendom heeft ook wel iets bijzonders. Ja, daar kun je wel iets mee doen. Of je kunt er niks mee doen. Het heeft mooie kanten. Ja, het is gewoon gebeurd. En Johannes is de eerste getuige. En straks als de hemel open gaat. En God zelf spreekt, is het de tweede getuige. En zo was het. Hè? Op twee of drie getuigen staat de hele zaak vast. Dit is hem, wil Johannes zeggen. En dat is niet dus een gedachte geweest van Lucas. Heeft niet iemand bedacht van, zeg van, nou, wie wijst er eens naar de gedachte Jezus. Nee, hij heeft iemand gevonden. Die er leefde toen in het jaar 27 ongeveer. In het 15e jaar van de keizer Tiberius. Onder de hoge priesters die en die. En onder Herodes enzovoort. In die tijd was Johannes de Doper. En die wees naar de heiland der wereld. Niet de heiland van de Joden. De heiland van de middeleeuwse. Of de mensen van het Midden-Oosten. Maar de heiland der wereld. Of ik het nou geloof of niet. Het is wel zo. Of ik nou denk van, nou, wat moet ik ermee. Het is wel zo. Jezus is daadwerkelijk gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan, zoals hij ook geboren is en zoals Johannes daar ook staat. En Jezus is geen idee, Jezus is een persoon. God is geen gevoel, dat je zegt, ik heb een goed gevoel bij het idee God, maar God is koning over ons leven, over heel deze wereld. En daar moet je iets mee, daar moet je op reageren. Het eerste wat opvalt, hè, die hele tijdsbeschrijving. Het tweede wat opvalt als je dit gedeelte zo leest, is dat Johannes niet bepaald zo aardig is voor de mensen. Je zou zeggen van, dat had hij toch wel een beetje anders kunnen doen. Maar de mensen komen bij hem En dan lezen we in het evangelie van Matthäus dat Johannes dat alleen maar tegen de fariseeën en de schriftgeleerden zegt. Maar Lucas hij zegt dat tegen iedereen. Al die mensen die bij hem komen en het hele volk loopt uit. We vinden het geweldig dat er een nieuwe profeet is opgestaan. En dat dopen vinden ze ook wel geweldig. Want goed, het is een teken van dat ze weer schoongemaakt worden, hè, en dat ze weer verder kunnen. Maar dan noemen ze allemaal adderige broed. Nou, dat klinkt niet zo aardig en het is ook niet zo aardig. Hij zegt het tegen ze allemaal. He, ze liepen uit om zich te laten dopen door hem. Want ja, wat staat er? Hij predikte een doop tot bekering der zonden. Tot vergeving der zonden. Nou ja, daar komt iedereen voor. He, zeker in die tijd waarin het geloof in God nog iets heel belangrijks was voor de mens. Daar loopt iedereen vooruit. En dan adderige broed. Dat is niet aardig. En je zou kunnen zeggen, het is communicatief ook niet echt bijzonder sterk. Hè? Wil je nou wat volgelingen krijgen, dan moet je ze aardig behandelen. Hè? Je moet ze altijd proberen mee te nemen. En als we zeggen, mensen, ja, nou, daar wil ik niet naar luisteren. Johannes, zeg het gewoon. Recht voor zijn raap, adderige broed. En wat is dat nou precies, adderige broed? Nou, het beeld van de slang in de oud-Oosterse wereld, en dat is eigenlijk ook nog wel bij ons, is het beeld van de slimheid, maar ook de sluwheid. Hè? En van, nou, we zeggen het zelf ook wel eens, hè? Hij kronkelt zich in duizend wegen. Hè? Je zoekt altijd een uitweg. Hè? Je probeert iets te ontglippen. Je bent aanwezig, maar je bent ook weer niet aanwezig. Je denkt overal mee weg te komen. Nou, heel duidelijk. Johannes heeft het over zonde. Johannes heeft het over oordeel. Ja, dus er zijn zonden in mijn leven. Het gaat niet goed in mijn leven. En het komt een oordeel. En Johannes heeft het ook over vergeving. Hij heeft het ook over een uitweg. Nou, wat is er dan makkelijker om zo snel mogelijk naar de uitgang te gaan. Hè? Naar die uitweg te gaan. Dus heel het volk komt van, ja, daar komt een oordeel komt. Dus we moeten maken dat we bij Johannes zijn. Want dan kunnen we het oordeel tenminste ondergaan. Dus wat moeten we doen? Hè? Met z'n allen het water in. Dopen. Nou, dat ziet Johannes natuurlijk ook. De makkelijke weg, hè, de makkelijke uitgang. Nou, dat is nou typisch slangenwerk. Je draait je in duizend bochten en je ziet een uitweg en weg ben je. Adderige broed, wie heeft u een wenk gegeven om het oordeel te ontgaan? Als je komt om het oordeel te ontgaan, zegt hij, ja, dan moet je leven zoals hoort bij de bekering. Johannes preekte niet alleen maar de vergeving. Hij preekte ook de bekering. Een bekering, dat is ja, zo concreet als het maar zijn kan. Dat het dus te zien is in je leven. Brengt dus vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Dus echt daadwerkelijke bekering. Dat zegt Johannes. Dan zat ik me wel even af te vragen. Zouden er nou veel mensen zijn die naar de kerk gaan tegenwoordig om het oordeel te ontgaan? Denk, laat maar naar de kerk gaan. Je weet nooit waar het goed voor is. En dan ontga ik het oordeel. Of mensen die denken van, nou, als je nou maar naar de kerk gaat, dan zit het er goed met je. Nou, dat weet ik niet zo net. Maar wat ik wel weet is dit, dat vruchten die aan de bekering beantwoorden, dat wel een actueel verhaal blijft. Dat je niet kunt zeggen van, nou, dat is iets vanuit de oude doos, van, want wij doen het allemaal zo geweldig. En ik denk, als je dat zo leest van Johannes, dan voel je wel aan, dat is de doodsteek voor alle gemakzucht. Voor al onze traagheid, onze lauwheid, onze eigenzinnigheid, onze wereldgelijkvormigheid, onze slapheid, onze halfheid. Als we maar een beetje eraan doen, misschien is het dan toch wel een beetje waar, hè? Als we
we er een beetje aan doen, als we een beetje kerkelijk zijn, een beetje gelovig zijn, een beetje christelijk leven. Ja, niet al te zeer natuurlijk, want je hebt je eigen leven ook. Niet al te veel, want je hebt je eigen leven ook. Dan is het wel genoeg. Maar wie heeft je dan een wenk gegeven om het komende oordeel te ontgaan? Ja, ik denk dat het zo is, dat we dat ook maar tegen onszelf moeten zeggen. Andere gebroed zijn we. Als we ook zelf denken op onze sloffen wel het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Ze denken, nou het komt allemaal niet zo krap. En we leven maar wat. En we doen maar wat. Het vraagt iets heel concreets van ons. En dat wordt het derde. Dat beseffen die mensen ook daar. En ze gaan vragen, wat moeten we dan doen? En dus heel concreet, hè? Wat zijn dan die vruchten die aan de bekering beantwoorden? Ja, dat vraagt het hele volk. Dat vragen tollenaars. Nou, een bijzondere groep mensen. Waarvan je zegt, nou dat zijn de echte slechterikken. En dat vragen ook de militairen. En dat was nou het voetvolk van Herodes. En dat was ook niet al te best volk. En wat geeft Johannes nou voor antwoord? Nou, hij zegt niet van, nou bid maar 5 weesge groetjes of iets dergelijks. Hè? Hij zegt ook niet, nou je moet flink in de Bijbel lezen en flink naar de kerk gaan enzovoorts. Zegt hij ook niet, want het is niet een vorm van boetedoening. Hij vraagt eigenlijk iets heel materieels. Is het opgevallen? Hij zegt tegen de mensen, je moet delen, als je nou 2 jassen hebt, dan moet je er 1 weggeven. En als je een tollenaar bent en je mag een bepaald percentage vragen, nou dan moet je dat ook vragen en niet meer. En als je nou soldaat bent, dan moet je tevreden zijn met je soldij en dan moet je er niet op uitgaan om met je wapens macht uit te oefenen over mensen. Wandelen met Jezus, dat heeft dus heel concreet met je dagelijks leven te maken. Als je wilt leven met Jezus, dan heeft dat met heel concrete materiële zaken te maken. Dan kun je dus niet alles voor jezelf houden. Dus kun je ook niet zeggen van, nou ja, ik reken mezelf rijk. Of niet als je de komende maand of volgende maand het belastingformulier weer moet invullen. En dan probeer je ook niet tot het grote graaien over te gaan. Het mag je iets kosten. Het is eigenlijk een offer, hè? Als je over nadenkt, ja, het is iets dat je iets opgeeft van je eigen recht, of eigen voorrechten, of eigen mogelijkheid. En je kunt zeggen, ik heb 2 jassen, hè, zoals Johannes zegt. Als je er 2 hebt, dan moet je er 1 afstaan. Dus dat is iets wat van jou is, geef je weg. Iets wat helemaal van jou is, maar nou, dat is nou een offer. Dat iets wat van jou is, dat naar een ander gaat. Dat je dus... En dat zit erachter, want het gaat niet alleen over die jas. Het gaat ook over die jas, maar niet alleen over die jas. Het gaat over je hele levensinstelling. Dat je niet denkt van wat van mij is, is van mij. Denk eens aan wat er staat in Filippenzen 2 over Jezus die God was. Maar dat goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Niet voor zichzelf heeft gehouden. Maar zichzelf ontledigd heeft. En laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Nou zo is het. Gezindheid van Christus, niet voor jezelf alleen. Maar, en dat komt uit in je dagelijks leven. He, dus dat moet je opgeven. Dat is iets van een offer. Dat je iets wat van jou is, dat je zegt, nou dat is niet alleen van mij. Ik heb het ook maar gekregen. En wat die tollenaars betreft, ja, ze hadden een bepaald voorrecht, hè. Zij mochten eigenlijk tol heffen en nou ja, ze moesten het maar regelen en zorgen dat er niet te veel onrust onder de mensen kwam. Als de Romeinse overheid maar genoeg geld binnenkreeg. Nou ja, en dan kon je gaan en staan waar je wilde. Je kon die grenzen verleggen. Dus als je zegt van nou nee, je krijgt geen 20% opcenten. Maar ik vind het wel leuk om hier in Capernaum 40% opcenten te vragen. Dan doe ik dat. En de Heer Jezus, of Johannes zegt dus tegen die mensen van je moet van je voorrecht kunnen afzien. Van iets waarvan je zegt van dat is van mij, daar heb ik recht op. Of dat is in mijn leven zo gegroeid. Ik heb voorrecht. Ik durf daar best van af te zien. Ik kan daar best van afzien. Als het gaat over die soldaten, heb ik ook over na zitten denken, wat betekent dat nou? Inderdaad, er zijn weinig soldaten onder ons, weinig militairen, maar en als je met wapens je macht probeert op te leggen, dan gaat het helemaal mis in Nederland. Maar we kunnen het ook op een andere manier. Hè? De mogelijkheden die je hebt om iets te vergaren, dat je daar ook van af durft te zien. Dus het gaat over je recht, over je voorrecht, over de mogelijkheden om alles maar voor jezelf te houden. En waar gaat het nou om? Het gaat erom dat je met Jezus wandelt. En je moet dus naar hem kijken. En je moet dus een leven leiden waarvan je zegt van, dat past bij hem. En laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. En die gezindheid, die kwam bij de Heer Jezus ook uit in zijn daden. Hij zegt niet, wat heb ik de wereld lief? En hij bleef in de hemel. Hij had de wereld lief en hij kwam naar de aarde. Met andere woorden, er zat een gevolg aan. En als je nou wil weten wat dat nou concreet in uw leven moet betekenen. Ja, wij zijn er niet bij Johannes. En het is een beetje moeilijk om dat voor ons allemaal te vertellen. Zeker omdat we vaak hele aardige, nette en keurige mensen zijn. Maar als u dat nou voor uzelf zou willen weten. Vraag het nou eens gewoon. Als je nou wil wandelen met God. Wat gebeurt er dan? Nou, vraag het eens aan de Heer Jezus. Wat betekent dat nou heel concreet in mijn leven? Opent u mijn ogen daar alstublieft voor. Luister naar je zender. Naar de zender van Johannes. Bekijk het eens heel rustig zo. Hè? Wil ik afzien van mijn recht, mijn voorrecht en mijn mogelijkheden? Als ik nou met Jezus wil wandelen. Wat staat er in de weg? Nou, het vierde, wat is eigenlijk heel bijzonder, dat die mensen daar toch heel vreemd op reageren. Het is vreemd voor ons gevoel. Want als Johannes dat zo allemaal zegt, en hij heeft het ook over de bijl die al aan de wortel van de bomen ligt, enzovoorts. En hij heeft het over degene die komt om alles met macht en majesteit te veranderen. Maar hij heeft het ook over al die vermaningen, dan gaan de mensen nadenken van, zou dit niet de Messias zijn? En dat is toch vreemd. Wij denken als het gaat over de Messias, over Christus, vooral over liefde en genade. Hè? Het moet vooral daarover gaan. Maar als die mensen denken van, hij zegt ons zo ongezouten de waarheid. En hij praat zo indringend met ons over ons leven, hoe wij ervoor staan. Zou dat niet de Messias zijn? Vind je niet vreemd? Wij zouden zeggen, hier is iemand die met liefde over God spreekt. Hier is iemand die uit liefde zijn leven geeft. Zou dat niet de Messias zijn? Nee, hier is iemand die ongezouten ons de waarheid zegt. En denk eens aan die Samaritaanse vrouw. Johannes 4. Dan heeft Jezus haar verteld wie ze was. En dan gaat ze naar het dorp, naar Sichem of Sichar. En dan gaat ze tegen de mensen zeggen, kijk, daar staat iemand die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Nou, dat was niet zo best hoor. Zou dit niet de Messias zijn? Heel vreemd, hè? En mensen zeggen dus niet van, wat mooi. Maar ze vragen zich af, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Hier is een mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Zou dat niet de Messias zijn? En dat betekent het, hè? De Heer Jezus die grijpt diep in ons leven. Dat doet hij met zijn liefde. Dat doet hij met zijn genade. Maar hij doet dat ook door de weg naar hem, naar God te openen. Bereid de weg des Heren, o mens, bereid u voor. Jezus is in ons leven. En stel je dan de vraag, wat moet er op de schop? Wat moet er anders zijn in mijn bestaan? Want Jezus is er. Met zijn liefde en genade, ja, helemaal zeker en waar. Maar wat moet er op de schop? Het laatste. Wat moet ik doen? Dat vroegen alle mensen. Dat vroegen de tollenaars en soldaten. En dat vroegen heel veel mensen. Van Jezus staat het niet beschreven. Hè? Wat moet ik doen? Maar hij gaat wel het water in. Te midden van al die mensen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de hemel open. En dan klinkt het stem. Dit is de geliefde. In hem is mijn welbehagen. Jezus is het. En ja, alleen bij hem gaat de hemel open. Alleen bij hem. Niet bij al die andere mensen die gedoopt worden terwijl ze hun zonde belijden en het anders willen doen. Alleen bij hem gaat de hemel open. En toch mag je zeggen dat ook voor ons de hemel open gaat. Als je met Jezus wil wandelen. Als je uit Jezus wil leven, uit zijn volbrachte werk. Maar dan hoort er ook iets heel concreets bij in je leven. Vruchten die daaraan beantwoorden. En dat is nou precies wat Johannes doet. Hè? Hij verkondigt het evangelie met vele vermaningen. We hebben het nodig, maar het is wel het evangelie. Het is wel het evangelie van Christus Jezus. Die alles in onze plaats volbracht heeft. En die de weg naar God opent. Zodat wij met God mogen wandelen. Met hem mogen spreken. Naar hem mogen luisteren. En eenmaal met God mogen zijn in de eeuwen der eeuwen. En vraag je nou af. Vraag het gewoon aan hem. Wat moet ik nou doen? Ik weet zeker, en dat is de belofte van het evangelie, dat met Christus ook de hemel voor u open gaat. Amen.
Thank you.
We zullen met elkaar danken en bidden. Naast hen die al op uw blad staan opgeschreven, willen we ook bidden voor onze zuster Leni Domburg. Haar moeder gisteren is overleden. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u danken dat we uw woord mochten horen, het evangelie. U wilt ons op het goede spoor hebben. En we weten dat uw Zoon het juiste spoor is, de enige weg, de waarheid en het leven. We bidden of we achter hem aan mogen gaan. Niet alleen maar met onze gedachten, maar met ons leven. Met onze handen, onze voeten, het hele ons lichaam, het hele bestaan, met ons denken, met ons verstand, met onze wil, met ons gevoel. Geef dat we niks achterhouden. En dat we juist niet die dingen achterhouden waar we zelf zo dol op zijn. Heere, geef dat we mogen wandelen met u in onze handel. En inderdaad ook in onze wandel, maar ook in ons denken. Wees u ons zo nabij. En geef zo dat het evangelie voor ons ook echt een blijde boodschap mag zijn. De boodschap van Christus. Die naar ons toe kwam. We danken u voor dat evangelie. Zegent u ons in het overwegen daarvan, overdenken daarvan. En het bewandelen van die weg. We willen samen u danken dat de operatie en de ingreep bij onze broeder Wim Koppelaar goed mocht zijn. Dat hij weer thuis mag zijn en dat het goed gegaan is. Heere, zorgt u ook verder voor hem. Denkt u aan hem. We willen bidden voor onze zuster Pita Moerman die de bloemen uit de gemeente krijgt. Geeft u ook haar verder kracht om weer verder bij te komen en te herstellen. Sterkt u haar samen met haar man in hun gezin. We willen bidden voor onze zuster Leni Domburg. Ja, moeder, hoge leeftijd is overleden. U kent ook de lege plaats die dit. Ook deze lege plaats kent u. Zorgt u goed voor haar. Zorgt u voor allen die ook deze week weer naar een begrafenis moeten. Geef dat we ons mogen omringd weten. Door uw genade, uw zorg, uw liefde. Geef dat we uw weg mogen gaan. We willen bidden voor de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. Wees u ook met onze broeder Anna die dan in de dienst mag voorgaan. Zegent u hem. We leggen dat voor u neer. We leggen heel ons leven voor u neer. En u kent onze moeite. Juist om ons over te geven. Wees u ons te sterk. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. We zullen nu gecollecteerd worden. De rondgang is bestemd voor de kerk. En we zingen daarna ons slotlied uit Psalm 17 in de oude berijming, vers 3, 4 en 8.
daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.